Daar gaan ze, lachend en pratend over het zanderige pad door het dorp. Kinderen uit Guinea, op weg naar de mangoboom, waar familie Cardol op hen wacht. Het springtouw heeft geen moment rust, totdat de kinderclub begint. En dan gebeuren er verrassende dingen. Wie zou bedenken dat kinderen in Guinea als kleine evangelisten door hun dorp gaan? Dit is de Paulus Podcast en ik ben Hanneke van Eckenveld. Welkom bij de serie Kinder- en jongerenwerk op de zendingsvelden. Voor deze derde aflevering gaan we in gesprek met Jos Cardol, zendingswerker in Guinea. Welkom, Jos.
Ja, hallo. Een warme groet vanuit Guinea.
Wij zitten op afstand van elkaar. Wil jij jouw situatie even beschrijven, zodat wij een beetje weten in welke omgeving jij bent tijdens dit gesprek?
Ja, op dit moment zit ik in mijn werkkamer in ons huis in het dorp Garama, waar wij wonen. En boven mij hangt onze uitzendtekst. Ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Verder is het behoorlijk warm hier in Guinea. Het is op dit moment ochtend, maar de temperaturen lopen altijd snel op richting de 35 graden. Dus op een gegeven moment wordt dat gewoon zweten. Het is hartje droge tijd. Dus veel stof om ons heen van de rode aarde. En als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik een prachtige mangoboom. En de eerste kleine mangovruchten zijn alweer zichtbaar. En het is eigenlijk heel bijzonder, want aan het eind van de droge tijd, dan zijn de mangovruchten rijp om ze ook te kunnen eten. Verder hoor ik vogels fluiten om mij heen. En dat is altijd prachtig, zeker in de ochtend. We wonen in een bosrijke omgeving. En op dit moment is het stil, maar dat kan zomaar veranderen door het kraaien van een haan of een buurvrouw van ons die in een houten pot gaat stampen. Het kan ook zijn dat er kinderstemmen gaan horen, want onze tuin is nogal een geliefde speelplek. Ja, ik denk dat dat een beetje de omschrijving is van de plek waar ik nu ben.
Nou, dankjewel. Dat kunnen we ons misschien wel een beetje voor ogen zien. En ik zou bijna zeggen, laten we hopen dat we die kinderstemmen horen. Want wij gaan het namelijk hebben over kinder- en jeugdwerk in Guinea. Kan jij iets vertellen over hoe het leven van een kind in Guinea er eigenlijk uitziet?
Ja, ik denk dat ik daar best wel heel veel over kan zeggen. Vooral ook omdat het een groot verschil eigenlijk is met hoe de kinderen in Nederland wonen en leven en opgroeien. Tegelijk wil ik er ook bij zeggen dat even voor de beeldvorming, ook in Guinea is een groot land met steden en dorpen, met verschillende taalgroepen en subculturen. Dus er zijn overeenkomsten, maar zeker ook wel verschillen. En ik wil me nu denk ik dan eventjes richten op gewoon de kinderen die ik voor me zie in het dorp waar wij wonen. Kinderen groeien op in kinderrijke gezinnen. Dat heeft met name te maken dat de vader meerdere vrouwen heeft. Er is sprake van polygamie hier in Guinea. Kinderen die geboren zijn, die worden vaak door de moeders gedragen op hun, in een draagzak op de rug. Dat is echt een typisch beeld hier van de jonge kinderen. Verder groeien kinderen op in een volkscultuur en met een volksislam, vermengd met animisme. Dan gaat het over de Mokovin-cultuur, waar wij dus onder wonen en de kinderen hier dus in opgroeien. Zo'n beetje iedereen is familie van elkaar. En aan het begin is het een enorme uitdaging om te ontdekken wie bij wie nu hoort. Want zelfs om het even over één familie te hebben op een erfje waar de kinderen wonen, dan kan je denken van nou, op een gegeven moment heb je door, die kinderen zijn van die moeder en die van die moeder. Maar dan blijkt er ook nog weer een ander kind te zijn van een andere familie die ook in het gezin woont. Dat is heel gebruikelijk hier zo. Zoals ik al zei, is het een volksislam. Dus de islam is echt verweven in de volkscultuur. Elk dorp heeft zijn eigen imam. Vaak zijn er ook meerdere imams aanwezig. En als er een ruzie is of problemen zijn, gaan de mensen dus naar de imams toe. Verder op elke vrijdag gaan de volwassenen naar de moskee. Kinderen gaan eigenlijk nooit mee naar de moskee. Op een gegeven moment zie je vanaf de tienerleeftijd dat met name de jongens wel meegaan. Als het over het leven van de kinderen gaat, ze leven voornamelijk buiten. Eigenlijk de hele dag door, totdat de zon ondergaat. Maar ook dan zijn ze nog buiten en zie je ze zitten rondom de vuurtjes. Het huis is echt alleen maar voor opslag van spullen en om te slapen. De eerste leefomgeving van de kinderen is echt het erf rondom het huis. Daar is de kookhut, daar wordt eten gekookt op een vuurtje. Daar lopen scharrelde kippen rond en de geiten. Het speelgoed van de kinderen, dat is ook echt heel anders als in Nederland. De kinderen spelen hier voornamelijk met restafval, zoals plastic bakjes en sardineblikjes en flesdoppen. Waar ze vervolgens heel creatief allerlei dingen van maken. Autootjes en treintjes, dat is gewoon prachtig om te zien. Echt heel leuk eigenlijk. Ja, een indruk van het dorp waar de kinderen in opgroeien. De wegen zijn niet geasfalteerd of bestraat. Dus het is allemaal gewoon de aarde waar ze op leven. Er is veel natuur om hen heen. Groeien veel vruchtbomen. Zoals bananen, sinaasappels, mango's. Waar ze ook... je ziet ook gewoon de kinderen hier op een gegeven moment een boom inklimmen. Als een aapie, om het maar zo te zeggen. En dan lekker een sinaasappel uit de boom plukken. En die vervolgens... als ze weer uit de boom zijn, lekker op gaan eten. Iets nog over het gezinsleven, denk ik. Kinderen worden van jongs af aan... moeten die meedraaien in het gezinsleven. En dat betekent hout sprokkelen voor het kookvuurtje. Water halen bij de dorpspomp. Ze leren ook al vrij jong hun eigen kleding te wassen. Zolang de jongens nog geen eigen vrouw hebben, blijven ze dat dus ook doen. Dus ook tieners en pubers zie je hier gewoon op een schrobbord hun eigen kleding wassen. Dat is echt wel, wel boeiend om te zien als Nederlander, als je hier voor het eerst in Guinea komt, dat je denkt, zo, zou ik dat ook doen, mijn eigen kleding gaan wassen. Maar hier doen ze dat gewoon. Dat is heel mooi. Ja. Even denken, verder. Ja, ze gaan natuurlijk ook naar school. In de droge tijd, er zijn twee seizoenen in Guinea. Regentijd ongeveer 6 maanden, droge tijd ongeveer 6 maanden. En in de droge tijd gaan ze dus naar school. Dat kan zomaar zijn dat ze daar een heel eind voor moeten lopen, soms zomaar een uur. Maar dat doen ze gewoon en dan is het echt prachtig om te zien. Nou, kinderen hebben dan een schooluniform aan. Hier in het dorp hebben de jongens een soort beige schooluniform. En de meiden hebben of rood geblokte jurken of blauw geblokte jurkjes aan. En op school, dat is ook wel een boeiende leeromgeving. Ook echt wel een verschil met Nederland. Grote klassen, 30, 40, soms 50 kinderen in één klas. Geen lesboeken, geen digibord. Maar gewoon eenvoudige houten schoolbankjes en een docent voor de klas met een krijtbord. En hoofdzakelijk bestaat het onderwijs eigenlijk uit het reciteren van... woorden, zinnen van letters. En gaandeweg gaat het wel over, ook wel in rekenstof. Maar ja, het is wel een wat lager niveau, om het maar zo te zeggen, dan dat we in Nederland gewend zijn. Ja. Het is heel boeiend als je een school bezoekt. De docent die stopt direct gewoon met zijn met lesgeven en die gaat uitgebreid vertellen hoe het in zo'n klas gaat. Neemt je mee naar de volgende klas, laat de leerlingen even achter. Dat is echt typisch iets van het leven hier in Guinea, ja, waar de kinderen dus in opgroeien. Ja.
Klinkt in elk geval super gastvrij, Jos.
Ja, absoluut. Ja, het is echt een gastvrij, warm volk. Ja. Ja.
Nou, je hebt ons een beetje een beeld gegeven van hoe het kinderleven eruit ziet. Maar goed, kinderen groeien over het algemeen door en dan op een bepaald moment worden ze tieners. Hoe ontwikkelt hun leven zich dan globaal?
Wat je eigenlijk ziet is dat dat twee kanten op gaat. Of kinderen die als ze tiener zijn blijven naar school gaan. Dat kan een school zijn in het dorp zelf of in een naburig dorp waar dus voortgezet onderwijs is. Of ze gaan naar de stad. Waar ze dan het onderwijs vervolgen. Maar wat je ook ziet, en dat is dus het andere spoor, is dat kinderen stoppen met naar school gaan en gewoon mee gaan helpen met het werk op het land, of in de visserij, of in de stenenbakkerij. En dat zijn gelijk ook de hoofdberoepen die hier om ons heen veelvuldig plaatsvinden. Dus eigenlijk die twee sporen zie je. En verder... zie je de tieners dat ze veel contact met elkaar hebben. He, dat heeft ook weer te maken met dat buitenleven. Ze trekken veel met elkaar op. Ze gaan samen vissen, samen voetballen of ze doen andere Guineese spellen. En je ziet ze ook gewoon lekker zitten in de schaduw onder een mangoboom. En uiteindelijk als ze weer wat ouder zijn, dan gaan de jongens hun eigen huisje bouwen op een gegeven moment. Maar goed, dan zijn ze echt wel over de 20 heen. Ja, maar dat is ook wel iets moois om te zien eigenlijk. Dat ze dan langzaam toegroeien, toeleven naar toch ook een stukje zelfstandigheid.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kun je ook helemaal volgen, hè, als het leven zoveel buiten ook plaatsvindt. Ja. Hey, kun jij het dagelijks leven van kinderen en jongeren in Guinea ook aangrijpen om activiteiten te doen met hen die de Bijbel bij hen brengen?
Ja, absoluut. Dat gaat, ik zou haast zeggen, bijna vanzelf. Dat geldt voor alle teamleden waar wij wonen. Op de verschillende plaatsen vinden in de nabije omgeving gewoon spontane ontmoetingen plaats met kinderen en hebben we contact met kinderen. Ik kan daar concreet wat voorbeelden ook van geven. Als ik denk aan onze eigen buurkinderen. Wij hebben zelf ook twee dochters, Sarah en Hanna, die spelen met onze buurkinderen. Die komen in onze tuin, die komen in ons huis. Sarah heeft ook een vast vriendinnetje, vaste vriendinnetjes ondertussen. Die eten met ons mee. En na de maaltijd gaat het woord van God open. En dan lezen we ook in de Moppenfientaal uit de Bijbel. We bidden in het Moppenfien. En op die manier krijgen deze kinderen ook het woord van God mee. Sarah heeft ook een kinderfeestje georganiseerd. Heeft zijn buurkinderen ook uitgenodigd. En ook tijdens het kinderfeestje hebben we uit de Bijbel verteld. Naast dat we ook allerlei Hollandse spelletjes gedaan hebben, waar de kinderen ook erg van genoten hebben. Ja, dat is gewoon echt heel mooi om te doen. Ja. Verder ook, als ik denk aan de collega's in Kolia, die ontmoetingen hebben op de veranda met kinderen. Dat is ook, die komen gewoon langs, kinderen groeten. We hebben geen afscheiding rondom onze woningen. Zoals de kinderen dat gewoon gewend zijn, de erfjes zijn hier allemaal open. Ze gaan iedereen toe en zo komen ze dus ook naar ons toe en kan je gewoon contact maken. En in die contacten kan je dan het woord van de Heer delen. Ik denk ook aan de kinderen van onze wakers en helpers. De was wordt voor ons gedaan, er wordt voor ons eten gekookt. Ook met die kinderen hebben we contact. Marielle heeft dat bijvoorbeeld op de cité waar zij woont. Waar kinderen gewoon zomaar eventjes bij haar komen spelen. En ze dan de Bijbel ook pakt en dan een verhaal uit de Bijbel met de kinderen leest. Ik doe zelf ook marktwerk. En ook daar komen kinderen uit school, lopen die langs en ze groeten. En dan hoef je ze maar te wenken en ze komen bij je zitten op de stoelen die er staan. En ze hebben al een hele ochtend op school gezeten, maar het maakt ze niet uit. Ze vinden het dan gewoon nog heel fijn om een verhaal uit de Bijbel te horen. En dan zitten ze gewoon nog net zo aandachtig te luisteren. Ondanks dat ze dus een hele ochtend al op school hebben gezeten. Ja, ik moet ook nog denken aan de oudste dochter van de familie Hakvoort, die in Bokeh hebben gewoond. Zij ging één dag in de week ook naar een lokale school, had daar ook vriendinnen. En zij heeft haar vriendinnen uitgenodigd voor de kerstviering in december bijvoorbeeld. Gewoon op die manier leven wij onder de mensen, onder de kinderen. En in de ontmoetingen delen we Gods woord. Ja, brengen we ze in aanraking met de Bijbel.
Ja, mooi. Dus het leven in Guinea geeft daar ook echt ruimschoots mogelijkheden voor, als ik het zo hoor van jou. Hey, welke concrete activiteiten ontwikkelt het team in Guinea echt voor kinderen en voor jongeren?
Ja, mooie vraag. ZGG werkt op drie verschillende plaatsen. In de stad Bokeh zijn we aanwezig. In Garma en het Moccafin-gebied, waar het dorp Garma in ligt. En in Kolia. En vanuit Kolia ook in het Araponka-gebied. Wat we zien is eigenlijk dat er verschillende zendingsfases zijn. En dat dus elke plek zijn eigen zendingsfase heeft. En in die verschillende zendingsfasen heeft ook het kinderwerk zijn plek. Om dat concreet te maken, in Bokeh hebben we sinds een aantal jaar een jonge zendingsgemeente. En het kinderwerk vindt plaats in en vanuit deze jonge zendingsgemeente. Er is zonneschoolwerk, er is een weeshuis wat bezocht wordt, waar kinderwerk wordt gedaan. En daarnaast wordt er ook Bijbels onderwijs gegeven op lokale scholen. Als je naar Garma kijkt, dan zie je dat we nu zitten in eigenlijk de eerste fase van het opstarten van concreet kinderwerk. We zijn in het afgelopen jaar gestart met in twee dorpen met een kinderclub. En dat gaat dan tegelijk ook in ons geval samen nog op met de taalontwikkeling waar we ook nog in zitten. Als je naar Kolia kijkt, daar is eigenlijk nog geen, om het maar even zo te zeggen, georganiseerd kinderwerk. Maar daar vindt het allemaal nog op een spontane manier eigenlijk plaats. Waarbij het tegelijk heel mooi is om alvast te zeggen dat heel veel kinderen daar juist ook bereikt worden. Misschien wel door het ongeorganiseerde of het spontaan. En dat heeft ook weer met de fase daar te maken. Ze wonen daar nu een heel aantal jaren. Ze zijn echt nog bezig met het inbedden in de cultuur. Het opbouwen van relatie. Het winnen van vertrouwen. Zeker daar. Ik vind dat toch wel even mooi om te vertellen. Ik denk dat dat wel kan ook. Dus zoals ik al zei. Kinderen komen bij de collega's daar op de veranda. Onze collega's daar hebben Bijbelse platen op de deur hangen. Kinderen vragen van, hey, waar gaat het over? Wat is dat? En vervolgens wordt er dan aan de hand van zo'n Bijbelse plaat, wordt er een verhaal aan de Bijbel verteld. En het mooie is dan, dat raakt mij zelf ook echt. Als collega's dat ook vertellen van, kinderen die onthouden de verhalen heel goed. Ze vertellen dat tot in detail ook aan elkaar door. Er is ook één jongen. Hij is wat minder begaafd. Het is een hele blijmoedige jongen. En die heeft ook een audiobijbel gekregen, waar dus ook de Bijbelse geschiedenissen op staan. En ja, dat is echt een wandelende evangelist, om het maar zo te zeggen. Overal waar die is, luistert hij naar de verhalen uit de Bijbel. Kinderen zitten om hem heen. Als hij gewoon op de veranda komt zitten, komen direct andere kinderen erbij zitten. Dat is echt... het is echt een hele mooie...
Ja, want zo'n audiobijbel, Jos, dat is niet een apparaat met oordopjes of zo, hè? Even voor ons beeldvorm. Maar dat is echt een apparaatje waar het geluid gewoon echt hoorbaar uitkomt, toch?
Ja, inderdaad. Ja, het is een koelemie, zoals wij dat noemen. En daar hebben wij dus de bijbelboeken opgezet die ingesproken zijn. En er zit ook een zonnepaneel op, dus ze kunnen hem ook zelf opladen door gewoon buiten in de zon te leggen. En dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk fantastisch zien, want elke dag schijnt hij zo'n beetje de zon. En dan zetten ze hem aan. En iedereen die erbij zit, hoort dan vervolgens een Bijbelse geschiedenis. En die kunnen ze gewoon uren aanzetten. Dat is echt ontzettend mooi. Ja, het is echt een hele, hele mooie manier om gewoon het zaad van het evangelie te laten klinken in de omgeving. Ja. En kinderen zijn daar dus ook gewoon een middel zelfs voor. Naast dat ze zelf dus de verhalen ook horen, geven ze op die manier ook, zoals deze jongen, de verhalen door.
Mooi zeg. Dus ja. De kinderen zijn helpers van onze zendingswerkers, zou je bijna kunnen zeggen, in Guinea.
Ja, absoluut. Ja.
Je noemde al even die audiobijbel, maar ik ben ook wel benieuwd, zijn er nog meer materialen beschikbaar voor jullie om het evangelie georganiseerd of niet georganiseerd te delen met kinderen?
Wat we eigenlijk gebruiken in het kinderevangelisatiewerk is in de eerste plaats Gods woord. Op papier, op schrift of dus door middel van de audiobijbel. Daarnaast hebben we Bijbelse platen die we gebruiken. Die hangen dus of aan de deur of op de kinderclub worden die gebruikt tijdens een vertelling. We zijn bezig met het ontwikkelen van Bijbelse liederen. Verder hebben wij geen ander materiaal. Dat is ook niet beschikbaar. Wij doen alles in de lokale taal. En in het Araponka-gebied en in Boké betekent dat de Susu-taal. En in het Mokofin-gebied spreken we Mokofin. Maar er is verder nog... eigenlijk heel weinig materiaal beschikbaar in de Susu of in de Mokofin-taal. Dan kan je afvragen, wat jammer, maar wij ervaren eigenlijk dat dat helemaal niet zo erg is. Want we hoeven heel weinig moeite te doen, zoals jullie al gehoord hebben, om kinderen naar ons toe te krijgen of om naar kinderen toe te gaan. We hoeven geen creatieve werkjes te bedenken of wat in Nederland wel nodig is. Dat is hier gewoon niet nodig. En voor ons is het echt het belangrijkste dat we de woorden van de Heer kunnen doorgeven. Waarom zou je dan meer materiaal nodig hebben?
Nou, je stelt de vraag en ik hoef er geen antwoord op te geven, want dat spreekt nogal voor zich, zou ik denken. jij bent zelf dus inmiddels ook gestart met een kinderclub, hè, zoals je al even noemde, in een dorp op het platteland. Kun jij uitleggen hoe zo'n clubbijeenkomst eruit ziet, zo concreet mogelijk?
Ja, en dan vind ik het eigenlijk mooi om te beginnen met de aanloop naar de start van deze kinderclub. Toen wij hier kwamen, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment de taal gaan leren. En dan zoek je ook een taalhulp. Je hebt hier geen officiële taalschool, et cetera. Dus ik ben samen met mijn collega Peter Teniet naar een dorp gegaan. Omdat hij wist dat daar iemand woonde die ook in het verleden al andere collega's taalles had gegeven. Hij woont in het dorpje Songolondala. Dan moet je een kwartiertje voor rijden. En het is ook gewoon heel mooi om daarheen te gaan. Want je rijdt door de bossen en op een gegeven moment denk je van, kom ik nog wel een dorp tegen? En uiteindelijk, dan midden in de Broes, heb je daar een klein dorpje waar hij dus woont. En hij woont achteraan in het dorp. Nou, ik heb van hem in de afgelopen jaren taalles gehad. Je leert hem kennen. En op een gegeven moment merkte ik ook van dat hij ook heel erg geïnteresseerd is in de Bijbel. Dus ik ben met hem toen ook tijdens de taalles Bijbelboeken gaan lezen. En hij zat dan altijd op het puntje van zijn stoel. En op een gegeven moment dacht ik van ja, hij staat er zo open voor. Wie weet staat hij er ook open voor dat de andere mensen en kinderen in het dorp ook de woorden van God mogen horen. Dus dat heb ik toen aan hem gevraagd. En daar gaf hij toestemming voor. Het is heel belangrijk dat wij toestemming krijgen als wij officieel clubwerk willen doen van een imam of van een dorpsoudste. Dus hij heeft toestemming gegeven. En vanaf dat moment konden we dus ook daadwerkelijk beginnen met de kinderclub. Dat doen we gewoon buiten, in de schaduw, onder een grote mangoboom. We beginnen altijd met spelletjes. Er zijn dan zo'n 15 tot 20 kinderen die dan van alle kanten aankomen rennen. Als wij het springtouw tevoorschijn hebben gehaald, of een aantal blikken, of wat oude fietsenbanden. Daar doen we dan spelletjes mee, zo'n 10 minuten, een kwartier. Dat vinden de kinderen fantastisch. Daarna gaan we in de kring. Dan worden er een aantal houten bankjes gehaald van verschillende veranda's door de kinderen bovenop hun hoofd, zoals ze dat hier met alles doen. Zetten ze de bankjes neer, een paar stoelen. En dan vinden ze het heel belangrijk dat je als gast op een stoel gaat zitten en niet op het bankje gaat zitten. Als ze dan in de kring zitten, dan gaat het woord van God open. Dan vertel ik of lees ik eigenlijk een verhaal uit de Bijbel. Een plaat erbij. Nadat ik het verhaal uit de Bijbel gelezen heb, dan ga ik terugvragen. Gewoon hele eenvoudige, feitelijke, concrete vragen. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen die we zetten. Geven de kinderen reactie terug. En wat wel mooi is om te vertellen, dat was de eerste keer was ik daar ook verrast over. Ik begon dus met lezen en ik had één zin gelezen. En direct daarna zeiden de kinderen de zin na. Dus ik dacht, wat gebeurt hier? Maar dat heeft ook weer echt te maken met de cultuur hier. Elke ochtend en elke avond in de droge tijd zitten de kinderen hier rond het vuur en krijgen ze Koranles van een imam. En dan reciteren ze de teksten die op een houten plankje staan. Dus de imam die zegt dan een zin en de kinderen zeggen het na. Op school gebeurt dat precies hetzelfde. Dus ja, ook bij de kinderclub gebeurt dat dus. En dat is eigenlijk heel mooi, want daardoor herhalen ze de woorden van God. Ik kan gelijk horen van, oh, hebben ze het goed gehoord? Heb ik het goed uitgesproken, et cetera? Ze krijgen dus op een dubbele manier, komen de woorden van de Heer tot hen. Dat is echt heel mooi om te zien. Ja. Als we al die vragen besproken hebben, dan zingen we ter afsluiting nog een lied, een psalmlied. Psalm 100 is dat in het Mokkenvien. En dat is altijd een hele mooie afsluiting van
Ja,
de kinderclub.
jij noemt een paar keer ook zingen en dat jullie Bijbelliederen en zo maken. Houden kinderen in Guinea erg van zingen? Is dat echt op hun lijf geschreven?
Ze zijn het niet gewend. Het gebeurt nauwelijks op school. Ook in de moskee wordt niet gezongen. Tegelijk zijn kinderen kinderen. En ik denk echt dat het wel universeel is dat. Ja, ik denk gewoon dat kinderen overal van zingen houden als ze het ook van jongs af aan meekrijgen. En de eerste keer is het wat onwennig, maar naarmate ze de melodie kennen en ook de tekst kennen, dan wordt er echt spontaan en blij meegezongen. Ja. En wat wel mooi is ook in Kolia, om eventjes een uitstapje weer naar die plaats te maken. Hanneke zingt daar ook en Marlies veel met de kinderen. En ze vragen er ook echt zelf om. Gaan we weer zingen? Hanneke begeleidt dan ook een muziekinstrument. En dat muziekinstrument, dat noemen ze in het Soeshoek dat alatanto. En dat is Loof de Heren. Ze kennen namelijk de naam van dat muziekinstrument niet. Dus ze vragen altijd, wil je Loof de Heren weer pakken? En dan weet Hanneke, de kinderen willen gaan zingen. Ja, dat is gewoon echt prachtig.
Oh, dat is toch wel prachtig.
Ja.
Ja, oh, wat mooi. Ja, zo wordt het een heel nieuwe wereld voor de kinderen eigenlijk, die je meebrengt.
Ja. Op een gegeven moment, zodra de kinderen dus het lied kennen, dan gaan ze die ook overal waar ze zijn, gaan ze dat lied zingen. Dus op die manier geven ook zij weer door middel van liederen, Bijbelse liederen, de woorden van de Heer door in hun in de omgeving waar ze wonen.
Ja. Ja. Mooi zeg. Hey, jij vertelde net dat jij die kinderen dan aanziet komen rennen. Ik kan me voorstellen dat je het ook hoort, die slippertjes over die stofwegen. Dat kan ik me dan wel voorstellen. Maar dan komen ze daar aan. En wat doet het dan met jou persoonlijk als je ze daar ziet komen? En als je die ontmoeting met hen hebt, letterlijk rond het woord van God?
Ja, ja, mooie vraag. Ja. Nou, zoals ik al zei, wij rijden dus met de auto naar dat dorp toe. En eigenlijk vlak voordat wij het dorp ingaan, daar stoppen we altijd even. Dan hebben de kinderen onze auto nog niet gezien en gehoord. En wij doen het kinderclubwerk ook als gezin. Dus ook mijn vrouw en onze twee kinderen gaan mee. En dan hebben we altijd eerst een moment van gebed. Dus dan bidden we met elkaar voor het kinderclubwerk. En dan rijden we het dorp in. Nou, en dan zie je inderdaad de hoofdjes omhoog gaan en... de blijde blikken in de ogen van ze komen eraan en ze beginnen gelijk te rennen naar het eind van het dorp. En ja, ik vind dat elke keer weer een bijzonder moment. En wat me daarin heel erg raakt, en daarbij moet ik ook denken aan onze uitzendtekst. Wat ik aan het begin van de podcast ook zei, van ik heb u een geopende deur gegeven en dat is wat we echt mogen ervaren. Die imam heeft toestemming gegeven, maar daarachter is het de Heere die deze geopende deur heeft gegeven om in een moslimdorp... aan moslimkinderen, ja, voor het eerst aan hen de verhalen van de Heere uit de Bijbel te mogen doorgeven. Dat is wat mij echt heel erg raakt. Want deze kinderen hebben nog nooit eerder Bijbelse verhalen gehoord. En dat je ze dan door de vertellingen mee mag nemen naar het paradijs, naar de verhalen van de schepping, maar ook wat er in het paradijs gebeurd is, de zondeval en de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. In u zullen alle volken gezegend worden. En ja, afgelopen december hebben we voor het eerst het kerstverhaal mogen vertellen. Dat zijn momenten daar word je blij van, maar ook stil van dat je dat mag doen. En dat de Heer je daarvoor ook hier naartoe geroepen heeft. En wat ik nu ook aan moet denken is, wat mij echt misschien wel het meest geraakt heeft in de afgelopen tijd, is toen ik het kerstverhaal vertelde, was dus die imam er ook bij. En die zei echt tegen de kinderen van, jullie moeten echt heel goed luisteren. Want ik wil dit verhaal ook echt heel goed horen. Dat heeft hij wel een aantal keren tijdens dat verhaal verteld. Terwijl je dus aan het spreken bent over de Heer Jezus. Over de geboorte van de Zoon van God. Dat ik me toen al afvroeg van... wat gaat er eigenlijk in het hart van deze imam zelf om? En vervolgens een aantal weken later... we zijn dus verder gegaan met de verhalen in het Nieuwe Testament. Heb ik het verhaal gelezen van de Heer Jezus... die als 12-jarige jongen naar de tempel ging... en dan op een gegeven moment tegen Maria zegt... wist jullie niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En toen heb ik, na dat ik dat gelezen had, aan de kinderen gevraagd... van wie is nu de vader van de Heer Jezus? En ik vond het erg spannend om deze vraag te stellen... omdat je weet hoe gevoelig dit thema ligt, voor de moslims. Dus het was ook een tijdje stil en je merkte een soort van aan de kinderen ook van... welk antwoord mogen we geven, kunnen we geven? Ze zaten naar de imam ook te kijken. En op een gegeven moment zei één jongen heel voorzichtig, Jozef. Maar wat gebeurde er vervolgens? Die imam die naast mij zat, die schudde direct zijn hoofd. Dus ik keek hem aan. Ik zeg, dat klopt inderdaad, het is niet Jozef. Maar wie dan wel? En toen kwam er een heel blijde glimlach op zijn gezicht. En toen wees hij omhoog. En toen zei hij, dat is God in de hemel. Dus ja, ik dacht echt, wat is dit bijzonder? Dat deze imam dat zo open en vrijmoedig zegt. En dat is tegelijk ook heel belangrijk, want de woorden van een imam zijn heel belangrijk, ook in het leven van kinderen. Dan hoef je dus zelf niet het antwoord te geven, maar dan wordt het dus gegeven, en in dit geval ook door de imam, die zo nauw betrokken is bij het kinderwerk. Om terug te komen op die open deur, dat ervaar ik dan echt... echt als een open deur. En dat raakt mij. Ja, dat je echt mag zien. De Heer is hier met zijn werk bezig. En hij schakelt over ons in nu een tijdje. En hij heeft daarvoor voor ons al andere collega's, zendingswerkers ingeschakeld. Want deze imam heeft al contact gehad met collega's voor mij. En zo mogen we allemaal een schakeltje zijn in het leven van de mensen hier. Ja.
Ja. Ja. Mooi. Heel indrukwekkend. Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt iets is wat je... heel erg bijblijft, hè, nadat dat gebeurd is. Zeker omdat het ook een zekere spanning met zich meebrengt. Ja.
Ja.
Ja. Nou, we hebben het een tijd over kinderen en zo gehad. Kijk, kinderen groeien door naar volwassenheid als ze niet komen te overlijden. Denken jullie er als team ook wel over na hoe je op langere termijn in contact kunt blijven met de kinderen die je nu bijvoorbeeld bereikt?
Ja, ik denk dat we in de verschillende fases van het zendingswerk ook heel bewust nadenken over op welke plekken bereiken we kinderen. Ik heb dus al eventjes genoemd, in Bokeh wordt er nu heel bewust in en vanuit La Grasse kinderwerk verricht in de wijk waar de kerk ook staat. Die kinderen worden uitgenodigd, in die wijk wordt actief evangelisatiewerk verricht met de hoop... dat naarmate de kinderen ouder worden, ze ook de kerk gaan bezoeken. En je ze op die manier ook het contact kan blijven houden met deze kinderen. In het Mokkeveengebied centreren we ook het kinderwerk nu in een, op een bepaalde plek. Met ja, diezelfde hoop dat kinderen naarmate ze ouder worden gaan aansluiten bij een bijbelleesgroep waarvan we hopen dat die gaat ontstaan. En in de toekomst ja, hopen dat er ook een christengemeente hier in het in het Mokkeveengebied zal ontstaan. Ja, dus... Ik denk vooral op die manier zijn we er wel bewust over aan het nadenken. Ja, hoe de kinderen ook naarmate ze ouder worden kunnen blijven bereiken. Ja.
Ja, precies. En eigenlijk zie je dan als team ook wel ergens een soort van hoop voor de toekomst. Van het zou heel fijn zijn als er tot een groep kon komen die rond de Bijbel samenkomt. Waarbij dan ook volwassenen betrokken zijn. Ja,
ja, ja. Ja.
Hey, en in Bokeh is natuurlijk inmiddels die gemeente ontstaan, de gemeente La Grasse, die je al een paar keer genoemd hebt, die ook al meerdere beleidende leden bevat. Welke invloed heeft dat, dat er zo'n gemeente is, op het kinder- en jeugdwerk in de stad, maar misschien ook wel binnen de gemeente zelf?
Ja, ik denk dat dat een hele positieve invloed heeft, in die zin dat, dat leden ook echt actief betrokken zijn bij het kinderwerk. Hè. Het zendingswerk wat we verrichten, dat is ook een visie van ZGG, is dat we van begin af aan altijd nadenken in van we moeten het werk overdragen. Het is niet ons werk, maar het is het werk van de mensen zelf, laat maar zeggen. Dus er zijn nu ook leden die gaan mee naar het weeshuis. Die verrichten ook zonderschoolwerk. Mijn collega Annemieke die begeleid dat, die bereidt de vertellingen met hen voor. Helpt hen, hoe draag je nu een verhaal over, et cetera. En uiteindelijk zijn zij het die dan het werk verrichten. Zij zijn het die de Bijbelvertelling doen, die de kinderen de Bijbelteksten aanleren, die met de kinderen zingen, et cetera. En dat is gewoon heel mooi. Daarnaast wordt er ook kinderwerk verricht in het weeshuis. En we kijken dan ook van hoe kunnen we de verbinding leggen tussen het weeshuis en de kerk. Dus de kinderen zijn bijvoorbeeld afgelopen december uitgenodigd voor de kerstviering. In de weken daarvoor worden allerlei liederen geoefend met de kinderen in het weeshuis. En die zingen zij dan vervolgens tijdens de kerstdienst vooraan in de kerk. En dat is gewoon ontzettend mooi om dat te zien. Ja. Ook tijdens de kerkdienst zijn er kinderen aanwezig, nemen leden, bezoekers nemen die mee. Het heeft verder ook een plek in de catechese als het gaat over huisgodsdienst. Om kinderen van jongs af aan in aanraking te brengen met het evangelie. En dat zijn dingen die zijn allemaal nieuw ook. Ook voor de leden en bezoekers van de jonge zendingsgemeente La Grasse. Dus ja, daarin mag je ze gewoon allemaal stap voor stapje meenemen.
Ja, ja. Ja. Ja, mooi. Hey, en voor welke vragen zien jullie in Guinea gesteld als het gaat om kinder- en jeugdwerk? Dus dilemma's en kwesties waar je mee bezig bent?
Nou, ik denk... aan het begin vertelde ik hem over dat de kinderen leven hier buiten. Het is allemaal nog heel basic en bazaal, maar zo te zeggen. En tegelijk zien we ook hier dat een toename van de moderne ontwikkeling... en dan denk ik met name aan telefoons, smartphones. Het verschilt nog best wel per plaats, maar... Ja, die ontwikkeling is er wel gewoon. En dat brengt natuurlijk ook zijn uitdagingen met zich mee. Als het gaat over verleidingen, maar ook tijdsbesteding, tijdsinvulling. En ja, dat is wel echt wel iets waar wij op termijn ook over moeten nadenken. Naarmate de kinderen ouder worden en ze dus in bezit komen van zo'n telefoon. Ja, hoe kunnen we dan toch die tieners en jongeren bereiken? Op wat voor manier? Nou, daar bezinnen we ons ook als team op. Van wat daarin goed is, wat daarin bijbels is. En wat ook past binnen gewoon het zendingswerk wat we hier verrichten. Maar wel met het verlangen om ook de tieners en de jongeren te kunnen bereiken met Gods woord. Dat is daarin vooral ook heel leidend. Ja. Een andere vraag is ook, waar we altijd mee geconfronteerd worden, is kinderen die niet mogen komen. We zien dat we ook wel in Bokeh, de eerste keer dat er zonderschoolwerk verricht werd, waren er heel veel kinderen op een gegeven moment. Ja, wordt dat groepje steeds kleiner. En een oorzaak, ik zal niet zeggen dat dat, er zijn meerdere oorzaken, maar is dat ze geen toestemming krijgen van hun ouders. Omdat ja, we dus over de Heer vertellen, over de Heer Jezus vertellen en ook vertellen dat Hij de Zoon van God is, de zaligmaker is. Ja, dus dat zijn ja, vragen die ons wel bezig kunnen houden. En ja, misschien ook wel zeggen ook een andere vraag die mij zelf persoonlijk ook bezighoudt is niet zozeer de vraag of er vrucht zal komen op het zendingswerk, want dat geloof ik wel, maar meer de vraag van ja, wanneer zal het echt zichtbaar worden, openbaar komen. Dat al het zaad wat gestrooid is in de afgelopen jaren in het leven van kinderen, dat dat ja, openbaar komt en dat je uit de mond van kinderen of als ze ouder geworden zijn, die belijdenis mag horen van door de woorden van God heb ik God leren kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Want ja, dat is uiteindelijk het eeuwige leven en door hem mag ik vergeving van zonde ontvangen. Door het offer wat hij gebracht heeft en niet door de werken die wij zelf allemaal moeten proberen te doen. Want dat is uiteindelijk een doodlopende weg. En ja, misschien dat ik ter bemoediging daarbij nog kan vertellen. Ik heb zelf contacten ook met hij helpt mij ook bij het marktwerk. En als jongen kwam hij veel, woonde hij volgens mij bij zijn oom. En daar kwam Wim Polinder, een van de eerste evangelisten die gewerkt heeft onder de Mokkerfien. En Wim Polinder die deelde het woord van God met de oom dus van en die zat er als kleine jongen bij. En hij heeft van jongs af aan dus de woorden van de Heer gehoord. En hij is nu al een heel aantal jaren is die heel nauw betrokken bij het Bijbelvertaalwerk. En we hebben hem ook al een aantal keren meegenomen naar de kerk in Bokeh. En ik heb ook gesprekken met hem. En in die gesprekken merk je van, ja, jij hebt echt wel heel veel over de Bijbel gehoord. En hij zegt zelfs ook van, ja, ik geloof ook dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat hij degene is die vergeving van zonde kan geven. En in dat gesprek proef je tegelijk ook zijn zoektocht nog. Voor hem staat het nog naast elkaar, de islam en het christelijke geloof. Maar je merkt, die zaadjes die al jong gestrooid zijn, die doen wat in het hart van deze man. En dat geeft ook voortdurend het gebed van, Heer, wilt u doorwerken in zijn hart? En dat bemoedigt mij ook. Van, ook als het gaat over het kinderwerk, om juist ook in het jonge leven het zaad van het evangelie te strooien. Met het geloof en het vertrouwen dat het zaad hem zal dienen.
Ja. Dankjewel. Ja. Hey, we gaan hem afronden, Jos. Maar ik wil je echt heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
De volgende keer gaan we praten met Gerdine Zoeteman. Zij belt met ons vanuit Albanië. Hopelijk is de verbinding net zo stabiel als nu met Guinea. Gerdine werkt veel met kinderen en jongeren. In nauwe samenhang met de opbouw van een zendingskerk. Wat kan ze ons daarover vertellen?
Kijk, we hebben hier natuurlijk niet heel veel christelijke gezinnen. Dus je ziet niet dat kinderen vanuit thuis heel erg gestimuleerd worden om naar de kerk te komen. Sterker nog, er zijn denk ik heel veel ouders in deze wijk die hun kinderen verbieden naar de activiteiten te komen.
Tot de volgende aflevering.